Eén tekst uit 2 Korinthe 5 vers 21. 2 Korinthe 5 vers 21. Daar staat, want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Als we, zoals vanavond op Goede Vrijdag, nadenken over het lijden en het sterven van de Heer Jezus, dan is het waarschijnlijk dat we al heel snel denken aan wat het kruis voor ons betekend heeft. En dat is heel veel. Ik noemde het net al eventjes in het gebed. Als we daaraan denken, dan kunnen we heel erg blij worden. Want het kruis heeft ons heel veel gebracht. Eeuwig leven, we zijn gered van de dood. Onze zonden zijn vergeven. Nou, en dat zijn nog maar heel weinig van de dingen die de Bijbel zegt, die het ons gebracht heeft. En het is geweldig om eraan te denken en om de Heer Jezus daarvoor te danken. Maar op deze vrijdagavond, op Goede Vrijdag, dan denken we misschien toch nog wel iets meer aan het lijden wat de Heer Jezus heeft ondergaan. Het lichamelijke lijden. Want het lichamelijke lijden wat de Heer Jezus heeft ondergaan, dat is natuurlijk verschrikkelijk geweest. En we kunnen ons daar nauwelijks maar een voorstelling bij maken wat dat is geweest. Maar de lijdensweg die hij moest gaan naar het kruis. We hebben het net ook gezongen dat hij gehoond werd, dat hij bespot werd, dat hij geslagen werd en gegezeld. En dat hij uiteindelijk aan het kruis genageld werd. Dat is verschrikkelijk geweest. En de Bijbel die schrijft daar niet mild over. We kunnen in de evangelie precies lezen wat er is gebeurd. En de Heer Jezus die wist toen hij naar de aarde ging dat hij zou sterven aan het kruis. En dat is ook zo indrukwekkend als je erover nadenkt dat toen hij hier op aarde liep, dat hij wist dat hij moest gaan sterven. En er waren momenten dat hij zo angstig was en zo verdrietig, dat hij zei, mijn ziel is bedroefd tot de dood toe. En toch ging hij, ging vrijwillig. En hij bad niet wat ik wil, maar wat u wilt. En hij stierf die vreselijke kruisdood. Nou, de kruisdood, dat is echt een van de meest vreselijke manieren om te sterven. En het is onvoorstelbaar dat de Heer Jezus dat voor ons heeft willen ondergaan. Maar er is ook een andere kant van het lijden. En dat is ook waar we misschien niet zo heel snel aan denken, maar dat is er natuurlijk ook. Dat is het lijden wat de Heer Jezus moet ondergaan. Toen alle zonden van de wereld, alle zonden van de mensheid, alle vuiligheid van de mensen op hem terechtgekomen is. En ze zeggen wel eens, ja, dat lijden dat is nog veel groter geweest dan het lichamelijk lijden. Nou, het is in ieder geval dieper geweest, denk ik. Maar ook daarvan kunnen wij ons nauwelijks een voorstelling maken. De Heer Jezus werd tot zonde gemaakt. We hebben het net ook gelezen in die tekst. Hij was volkomen rein. Er was helemaal niets, er markeerde helemaal niets aan hem. Hij was zonder zonde en hij werd tot zonde gemaakt. En ik zat te denken van ja, hoe kun je dat nou uitdrukken? Hè? Hoe kun je dat nou een beetje beeldend maken? Maar bij alles wat ik bedacht, denk ik van ja, het schiet gewoon tekort. Hè, dus je kunt denken aan iets wat helemaal wit is, hè? Helemaal rein. En dat wordt dan zwart. Of iets wat helemaal schoon is, dat wordt dan smerig en vuil. Maar ja, het benadert natuurlijk niet wat het betekend heeft voor de Heer Jezus. Hè? Wat hij heeft moeten ondergaan, dat is ook een immens lijden geweest. En in dat lijden, toen de Heer Jezus daar aan het kruis hing, in die drie uren van diepe duisternis, dat was ook het moment dat hij verlaten werd van God. Dat toen hij tot zonde werd gemaakt, toen was het God die als het ware zijn aangezicht van de Heer Jezus moest afwenden, omdat hij geen gemeenschap kon hebben met zijn zoon op dat moment. En dat was het moment dat de Heer Jezus riep, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En hij hing daar helemaal alleen aan het kruis, verlaten van zijn discipelen, verlaten van zijn vrienden en verlaten van God. En zo ziet u dat er verschillende manieren zijn, of verschillende facetten, laat ik het zo zeggen. Verschillende facetten waar je aan kunt denken als je het hebt over het lijden en het sterven van de Heer Jezus. Want hebt u er bijvoorbeeld wel eens over nagedacht wat het voor God heeft betekend, voor God de Vader? En dat is ook zoiets, hè? daarin kun je je ook maar heel moeilijk verplaatsen. He, dat God zijn zoon zond naar een aarde, een vijandige wereld, en dat wist hij, he, dat wist hij. Dat ze zijn zoon zouden bespotten, honen, geeselen en naar het kruis zouden sturen. En dat hij dat toch deed. Zijn zoon, zijn lievelingskind. In Spreuken 8 staat het letterlijk. Zijn lievelingskind, die bij hem was, altijd in zijn buurt was, die hij lief had, die spelende was voor zijn aangezicht. En zijn lievelingskind stuurde hij naar een vijandige wereld. Nou, nogmaals, we kunnen ons daar heel moeilijk een voorstelling van maken. En toch, denk ik dat het goed is om daar wel eens over na te denken. En eens iets verder te kijken dan wat het kruis alleen maar voor ons heeft betekend. En nogmaals, waar ik mee begon, dat zijn geweldige dingen. En daar mogen we de Heer voor danken, ook vanavond. Maar waarom zeg ik dat? Ik zei het ook al even in de inleiding. Als we toch iets meer proberen te begrijpen van wat er daar op het kruis heeft plaatsgevonden, dan worden we zelf heel klein en dan wordt hij heel groot. En dat is zo mooi. En dan mogen we hem loven en eren voor wat hij heeft gedaan en mogen we hem aanbidden. En ik denk dat dat is wat God wil. God die heeft de mens gemaakt om hem te aanbidden. En dat mogen we doen. En toen ik hier zelf over nadacht, toen realiseerde ik me ook, als je erover nadenkt en ook nu ik hier sta, als ik erover spreek, als je je probeert te verplaatsen in wat betekent het voor God, wat heeft het voor de Heer Jezus betekend, dat je je eigenlijk begeeft op een soort van gebied waar het heel kwetsbaar is, omdat je heel veel dingen niet weet. En daarom wil ik ook in alle voorzichtigheid ook daarover spreken. En met alle eerbied en ontzag, ook vanavond als ik samen met jullie wil kijken naar een bepaald facet van het lijden en sterven van de Heer Jezus. Maar eerst de volgende vraag. Kent u dat? Kent u dat? Een lied wat enorm in je geheugen gegrift staat. He, bepaalde liederen die zo opgeslagen zijn, die er misschien wel nooit meer uitgaan. Kent u dat? En meestal zijn dat liederen die je gezongen hebt toen je, nou misschien al van jongs af aan, hè? Dat zijn liederen die je toen al gezongen hebt, die gewoon in je geheugen gegrift staan. En je ziet het bijvoorbeeld ook wel eens bij oudere mensen die vergeetachtig worden. Die kunnen zich heel weinig meer herinneren. Maar liederen, hè, als je dan een lied inzet, dan, nou volgens mij Janneke heeft het ook wel eens verteld, hè? En Maria hoort, die oude mensen, die liederen die kunnen ze dan nog wel vaak meezingen. Nou, ik heb ook zo'n lied. Nou ben ik nog niet zo oud, maar ik heb wel een lied wat wij vroeger in de gemeente vaak zongen. En ik denk dat ik het vroeger toen ik klein was vaak gedachteloos meegezongen heb. Maar dat lied is wel in mijn geheugen gaan zitten. En ik ben er wel blij mee, want ik vind het een geweldig lied. En het beschrijft op een hele mooie manier wat er op het kruis is gebeurd. Het is een lied, het is al uit de 17e eeuw. Het is een beetje in het oud-Nederlands geschreven. Daar moet u maar een klein beetje doorheen kijken en ik zal u ook een beetje helpen. Door Johannes Vollenhoven, een dichter. Maar ik vind het prachtig. En ik hoop dat u het ook mooi vindt. Timo, mag ik jou vragen om het lied op de beamer te zetten? Is er iemand die het lied kent? Of de tekst kent? Nee, het is niet zo bekend. In Genesis 1, daar lezen we wat God zei toen hij alles gemaakt had. Hij zei, het was zeer goed. Over alles wat God gemaakt had, ook de mens, zei hij dat het zeer goed was. Maar de mens die God zo geweldig mooi en zo goed gemaakt had, die kwam in opstand tegen zijn schepper. En hij deed waar hij zelf zin in had. Hij deed zijn eigen wil. En hij was daarmee ongehoorzaam aan God. Hij viel in zonde. Nou, in 1 Johannes 3 vers 4, u moet die tekst maar eens later opzoeken als je dat wilt, daar staat wat zonde is. Zonde is de wetteloosheid. Heel kort, zo staat het daar, zonde is de wetteloosheid. Zonde is eigenlijk het leven zonder je aan de wetten en de voorschriften van God te houden. Nou, en dat is precies wat er gebeurde met de mens. Ze hielden zich niet aan de voorschriften van God. En daarmee kwamen ze schuldig te staan tegenover God, hun schepper. En alles wat God eens goed gemaakt had, dat werd slecht in een hele korte tijd. Nou, u kent de geschiedenis van Adam en Eva, die hoeven we verder niet te vertellen, want daar gaat het om. Maar wat moest God doen? Toen de mens ongehoorzaam werd, wat moest God doen? In 1 Johannes er staat dat God licht is en dat in hem totaal geen duisternis is. God is licht, God is heilig en hij is volkomen rein. En dat betekent dat hij niets, maar dan ook helemaal niets met de zonde van doen kan hebben. Maar naast dat God heilig is, is hij ook rechtvaardig. God is een rechtvaardig God. In Deuteronomium 32 vers 4, daar staat, God is waarheid en geen onrecht. God is rechtvaardig en waarachtig. Nou, rechtvaardigheid, het is een woord wat wij misschien niet zo heel veel meer gebruiken, maar rechtvaardigheid betekent recht doen. Juist en eerlijk handelen naar de situatie. Dat is wat het betekent. Recht doen, juist en eerlijk handelen naar de situatie. En dat is wat God moest doen. Dat is wat God moest doen toen de mens in zonde gevallen was. Hij moest recht doen als een heilig God. En als een heilig God kon hij de zonde van de mens niet door de vingers zien. Als God dat wel zou doen, dan zou hij zichzelf ongeloofwaardig maken. Als een rechtvaardig God en als een heilig God. Hij zou als het ware zijn ware aard zou hij verloochenen. Als hij tegen Adam en Eva had gezegd, ik heb wel tegen jullie gezegd dat je moest gehoorzamen en dat je gestraft zou worden als je dat niet deed. Maar nu knijp ik toch maar een oogje dicht. We doen net alsof er niets gebeurd is. Nee, dat kan niet. Dat is onmogelijk dat God dat had gezegd. Dat zou hij niet kunnen doen. Want wie zou God dan nog serieus nemen als hij dat zou doen? Niemand toch? Kan niet. En Eva en Adam die hadden te maken met de rechtvaardige God. En God, zijn rechtvaardigheid, Gods rechtvaardigheid, die eiste dat de mens gestraft zou worden. Dat moest gebeuren. En de straf op de zonde, we weten het, dat is de dood. De mens moest gedood worden. En dat is wat we lezen in de eerste regel van dit lied. Rechtvaardigheid drong aan op straf. Het was de rechtvaardigheid van God die aandrong op straf. Nou, naast dat God rechtvaardig is, is God ook liefde, gelukkig. Dat is een andere eigenschap van God. Op diverse plekken in de Bijbel lezen we dat God liefde is. En beide eigenschappen van God, enerzijds de rechtvaardigheid van God en anderzijds de liefde van God, is 100% in God aanwezig. 100%. God is 100% rechtvaardig en hij is 100% liefde. Nou, wij kennen dat denk ik niet, hè, als mens. Wij zijn niet 100% rechtvaardig en we zijn ook niet 100% liefde. Er is maar één iemand die dat kan zijn en dat is God zelf. En het is zijn liefde die wenst dat iedereen behouden wordt en dat er niemand verloren gaat. God wil niet dat de mensen verloren gaan. Hij houdt van mensen. Dat is ook de reden waarom hij mensen heeft gemaakt. In Ezechiël daar staat, ik vind geen vreugde in de dood van de goddeloze. Maar daarin dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en dat hij leeft. God wil dat de mens leeft. En de allerbekendste tekst uit de Bijbel, ik hoef hem bijna niet te noemen, Johannes 3 vers 16, die zegt dat ook. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God wil leven geven. Het was zijn liefde die zei van, ik wil het leven geven aan de mensen. En God bewijsde zijn liefde door genadig te zijn aan de mensen die fouten hadden gemaakt, aan de mensen die in zonde waren gevallen. Dat is wat zijn genade, zijn liefde wilde geven. En dat is de regel 2 in dit lied. Genade vroeg om vrijgeleide. Nou, ik weet niet of u nog weet wat een vrijgeleide is. Het is ook zo'n oud woord, hè, vrijgeleide. Maar wat ik ervan begrepen heb, ik heb het even opgezocht, een vrijgeleide. Nou, je kon een vrijgeleide krijgen. Dat kan bijvoorbeeld een brief zijn, een vrijgeleide brief. Als je door een vijandelijk gebied moest trekken, waar je echt gevaar liep, dan kreeg je een brief mee. En dat bood je dan bescherming om door dat gebied te trekken. Ja, dat was als het ware een soort van garantie dat je veilig en wel door dat gebied kon trekken. Dat je niet gedood werd en dat je, als je aan de andere kant van het gebied was, dat je nog leefde. Nou, dat is wat de genade van God vroeg. En dat vind ik ook zo mooi in dit lied. Het verschil tussen de rechtvaardigheid die drong en de liefde die vraagt. Liefde die dringt niet, liefde die vraagt. Dat vind ik zo mooi dat het lied het op die manier ook aangeeft. Maar ja, wat een ongelooflijk dilemma hier. Enerzijds de rechtvaardigheid van God, die zegt van de mens moet sterven. En anderzijds de liefde van God, die zegt van ja, ik wil de mens genadig zijn. Want de mens, ik wil dat de mens leeft. En als God de mens zou straffen, moet ik het even goed zeggen. Nee, als God zijn rechtvaardigheid zou moeten uitoefenen en de mens zou straffen, dan zou zijn liefde, die hij ook heeft, onbevredigd blijven. Maar andersom ook, als hij alleen maar liefde en genade aan de zondaar zou betonen, zonder te straffen, dan zou zijn rechtvaardigheid tekortschieten. Maar hoe moest dit probleem opgelost worden? Nou, wij weten het. Maar u moet zich eens voorstellen, en dat is misschien een beetje lastig als je het weet, hè, om je dan te verplaatsen dat je het niet weet. Hè. Net doen alsof je het niet weet. Hoe zou dit probleem opgelost kunnen worden? Het is toch ongelooflijk. De rechtvaardigheid aan de ene kant en de liefde aan de andere kant. Hoe krijg je dat ooit bij elkaar, die 100% en die 100%? Zouden wij op het idee gekomen zijn dat God maar zijn eigen zoon moest geven? Nee toch? Dat is toch ongelooflijk. Dat hadden wij toch nooit kunnen bedenken. Maar God wel. En God zorgde voor de oplossing. En hij bedacht die oplossing al, dat is ook zo bijzonder, nog voor de wereld bestond. Dat is ook ongelooflijk, als je daarover nadenkt. Er was werkelijk goddelijke wijsheid voor nodig om tot dit plan te komen. En dat zegt regel 3 in het vers. Hier trad Gods wijsheid tussen beiden. Dus tussen enerzijds de rechtvaardigheid van God, die de mens moest straffen, en de anderzijds de liefde van God, die zei dat de mens moest leven. Dat trad de wijsheid van God tussen beiden. God, in zijn oneindige wijsheid, die had een plan bedacht. En dat is ook zo mooi aan dit lied. Want het is Gods wijsheid. Maar wie in de Bijbel wordt de wijsheid van God genoemd? Wie in de Bijbel wordt de wijsheid van God genoemd? Dat is toch de Heer Jezus? Nou, de Heer Jezus trad tussen beiden. Als de profeet Jesaja 600 voor Christus de Messias voor zich ziet, dan ziet hij iemand die vol is van wijsheid. In Jesaja 11 vers 2, daar lezen we, op hem zal de geest van de Heere rusten, de geest van wijsheid en inzicht. De geest van raad en sterkte, de geest van kennis en de vreze des Heeren. Het was die wijsheid die alles schiep. Nou, kijk eens om je heen, kijk eens naar de natuur. Kijk eens hoe ingenieus alles in elkaar zit, ook nu weer in het voorjaar, hoe alles weer uitbloeit en kijk eens naar de maan, kijk eens naar de sterren, kijk eens naar het heelal. Kijk eens naar het dierenrijk, kijk eens naar de mens. Zo ingenieus, dat is toch Gods wijsheid, dat is de Heer Jezus die het allemaal gemaakt heeft. En op heel veel plekken in de Bijbel lees je dat de Heer Jezus wordt voorgesteld als de wijsheid van God. Leest u voor uzelf maar eens in Spreuken 8, dat hele hoofdstuk, dat gaat er eigenlijk over. De Heer Jezus die voorgesteld wordt als de wijsheid van God. En het was de Heer Jezus die tussen beiden trad in dit probleem als oplossing. Vrijwillig. Vrijwillig gaf hij zich als de wijsheid voor de oplossing van dit dilemma. En doordat hij zichzelf gaf, de Heer Jezus, was het de Heer Jezus die door zijn sterven voldoening gaf aan de ene zijde de rechtvaardigheid en de andere zijde de liefde van God. En dat is de regel 4 van dit lied. Hier trad Gods wijsheid tussen beiden die allebei voldoening gaf. Dus er werd tegemoet gekomen aan de rechtvaardigheid van God en tegemoet gekomen aan de liefde van God. God werd volkomen tevreden gesteld in zijn eis voor rechtvaardigheid en in zijn oneindige liefde voor de mens. En de enige die dat kon, dat was de Heer Jezus, omdat de Heer Jezus zonder zonde was. Volkomen zonder zonde. En er moest een zondeloos iemand sterven om het probleem van de zonde op te lossen. En daar moest bloed voor vloeien. We hebben het afgelopen zondag ook gehoord. Zonder bloedstorting geen vergeving. En we weten het nu, de tekst staat in Hebreeën. Er was geen andere mogelijkheid om verlost te worden. Anders had God dat vast gedaan, denk ik. God werd mens en hij ging naar het kruis. En heeft daar de straf die u en ik verdiend had, heeft hij daar gedragen. En er was niets meer en niets minder voor nodig. Alles is volbracht. Nou, is dat niet een ongelooflijk wonder? Het blijft voor mij iets om... Ja, ik kan er niet bij met mijn verstand. Ik kan het niet begrijpen. Ik word daar inderdaad letterlijk heel klein van. En God heel groot. Het lied gaat verder. Ik zou er nog heel veel meer over kunnen zeggen. Ook over die volgende versen. Maar dan wordt het wat laat, denk ik. Maar heel kort. De volgende versen. O wonderbare gunstbetoning. O licht dat zich van het kruis verspreidt. Hier schittert Gods gerechtigheid. Hier straalt genadige verschoning. Nou, verschoning betekent genade. Maar er straalde licht van het kruis. Juist in die 3 uur van diepe duisternis, toen het zo donker werd op aarde, toen het zo pikkendonker was, straalde er licht van het kruis. De meeste mensen die zagen het niet en zien het nog steeds niet. Want de Bijbel zegt dat het kruis voor hen die verloren zijn een dwaasheid is. En ook toen de Heer Jezus aan het kruis hing, de Farizeeën en de Romeinen, en de mensen die hem naar het kruis hebben verwezen, die dachten van het is gedaan. Het is over en uit. Die Jezus, die zich de Zoon van God noemde, die is gestorven en het is klaar. En zelfs toen er in die 3 uren van diepe duisternis allerlei wonderen gebeurden, hè, we hebben er net ook van gezongen, de aarde beefde, de graven gingen open, doden stonden op, het voorhangsel scheurde van de tempel van boven naar beneden, denk ik dat er nog heel veel mensen waren die het niet zagen. En toch, het was een en al licht wat er van het kruis werd verspreid op dat moment. Een en al gerechtigheid. Een en al vergeving. Een en al genade, gunstbetoning. De Bijbel schrijft wel over 1 enkeling die het zag. Er zijn er misschien wel meer geweest. Maar er was een hoofdman, over 100. Die zag wat er gebeurde, staat er letterlijk. Zo mooi. Hij zag wat er gebeurde. Nee, het staat er zo. Want toen hij zag wat er gebeurde, verheerlijkte hij God. En hij zei, werkelijk, deze mens was rechtvaardig. Hij zag het en hij geloofde het. Geweldig, toch? Nou, net zoals deze hoofdman, mogen wij het ook zien. En mogen wij het ook geloven. En in geloof willen we vanavond ook kijken naar de Zoon des mensen die verhoogd moest worden. Opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Nou, ik ben heel erg blij dat ik dat mag weten. U ook? Nou, laten we zometeen ook met dankbaarheid het brood eten en de wijn drinken en aan hem denken. Amen. Wil ik Ed naar voren roepen.